后一点的
leadership 排哪里？
可以了 ，Number One。Sister Khoi Nghiêm, Khoi means the first, number one.
Sister.
She's our bell master today. She come from Singapore. She is a Dharma teacher residing here at the European Institute of Applied Buddhism.
Not yet, Thai.
Not yet. Not Dharma teacher.
Sister Khoi Nghiêm, dat betekent nummer 1. En zij is een Dharma teacher, maar dat is ze nog eigenlijk niet. En ze woont hier in het EIAB.
So let us listen to her and breathe together.
Dus laten we naar haar luisteren en samen ademen.
Khoi Nghiêm, come. This is your lamp.
Khoi Nghiêm, come. This is your lamp.
Good morning, dear Sangha. We have learned that mindfulness, the practice of mindfulness, is at the heart of Buddhist meditation.
Goedemorgen, lieve Sangha. We hebben geleerd dat de beoefening van volle aandacht in het hart van de boeddhistische meditatie is.
Every one of us has the capacity to be mindful.
Ieder van ons heeft het vermogen om volle aandacht te hebben.
When we drink our tea, we are capable of drinking it mindfully.
Als we onze thee drinken, dan zijn we in staat om dat met aandacht te doen.
When we sit in presence of with a friend, we can be mindful of her presence.
Als we samen met een vriendin zijn, dan kunnen we aandacht hebben voor haar aanwezigheid.
And when we walk, we can be mindful of every step we make.
En als we lopen, kunnen we elke stap die we zetten met aandacht doen.
So there is a seat of mindfulness in the depth of our consciousness.
Dus er is een zaadje van volle aandacht in het diepst van ons bewustzijn.
And if we practice, we touch that seat several times a day, and that the seat of mindfulness become the energy of mindfulness.
En als we beoefenen, dan raken we dat zaadje verschillende keren per dag aan. En dan wordt het zaadje van mindfulness, van volle aandacht, de energie van mindfulness of volle aandacht.
And the energy of mindfulness make us fully present in the here and the now, make us fully alive.
En de energie van volle aandacht maakt ons helemaal aanwezig in het hier en nu en maakt ons helemaal levend.
Speaking in the language of Christianity, we can say that mindfulness is the energy of God, the Holy Spirit.
En als we in christelijke termen spreken, kunnen we zeggen dat volle aandacht de energie van God, van de Heilige Geest is.
When mindfulness is present, and then understanding, compassion and healing become possible.
En als volle aandacht aanwezig is, dan worden begrijpen en genezen en mogelijk.
And that is why we know that holiness is there in every one of us.
En daarom weten we dat er in iedereen iets heiligs zit.
Mindfulness help us to be fully present in order to get in touch with the holy, the wonders of life that are available in the present moment.
En de volle aandacht helpt ons om in contact te komen met de wonderen van het leven die in het huidige moment aanwezig zijn.
Mindfulness help us to get in touch with the kingdom of God, the pure land of the Buddha that is available in the here and the now.
Volle aandacht helpt ons om in contact te komen met het koninkrijk van God en het zuivere land van de Boeddha die hier en nu aanwezig zijn.
And when we practice mindfulness, we can generate the energy of joy, of peace for ourselves and for other people.
En als we volle aandacht beoefenen, dan kunnen we de energie van vreugde en vrede opwekken voor onszelf en voor andere mensen.
Yesterday we have heard about the five mindfulness trainings. That is, the five mindfulness trainings are a very concrete expression of the mindful way of living.
En gisteren hebben we gehoord over de vijf aandachtsoefeningen. En de vijf aandachtsoefeningen zijn een hele concrete uitdrukking van een aandachtige manier van leven.
And we know that the five trainings reflect faithfully the teaching of the Buddha on the Noble Eightfold Path.
En we weten dat de vijf aandachtsoefeningen op een getrouwe manier de lering van de Boeddha over het edele achtvoudige pad weergeven.
It is the path of true love. It is the path of true happiness.
Dat is het pad van ware liefde en waar geluk.
And the practice is based on the insight of non-discrimination, the insight of interbeing.
En de beoefening is gebaseerd op het inzicht van niet-discriminatie en interzijn.
The five mindfulness training can be described as applied ethics.
En de vijf aandachtsoefeningen kunnen beschreven worden als toegepaste ethiek.
And the ground of that applied ethics is the insight of interbeing, of non-duality, that can be described as the meta-ethics.
En de basis van die ethiek is het inzicht van interbeing, die ook genoemd kan worden als meta-ethiek.
So the five mindfulness training as represent the noble eightfold path. It is a holy path.
Dus de vijf aandachtsoefeningen representeren het edele achtvoudige pad, en dat is een heilig pad.
And if we commit ourselves to go to take that path, we become part of the path, and we become holy.
En als we onszelf erop toeleggen om dat pad te gaan, en dan worden we dat pad en dan worden we heilig.
From time to time we have the feeling that we are not worthy enough, we are not good enough, we are not holy.
Soms hebben we het gevoel dat we het niet, dat we onwaardig zijn, dat we niet goed genoeg zijn en dat we niet heilig zijn.
But in the teaching of the Buddha, the profane and the sacred, they are also of an organic nature.
Maar volgens het onderricht van de Boeddha zijn het profane en het heilige van een organische aard.
And when mindfulness and concentration is there, anything that is profane become holy.
En als volle aandacht en concentratie aanwezig zijn, dan wordt alles wat profaan of werelds is heilig.
Practicing according to the five mindfulness training, living according to the five mindfulness training, we become a holy person.
Als we oefenen en leven volgens de vijf aandachtsoefeningen, dan worden we een heilige persoon.
When we pick up the glass of tea and drink it in mindfulness, holiness is there.
Als we het kopje thee oppakken en met volle aandacht drinken, dan is heiligheid aanwezig.
When we look at the other person with mindfulness and recognize the suffering in him and in her, mindful of it, the element of holiness is there.
Als we met volle aandacht naar een andere persoon kijken, dan is ook heiligheid aanwezig.
So whether something, some act is holy or not, it depends on the way we do it.
En of een bepaalde handeling al of niet heilig is, dat hangt af van de manier waarop we het doen.
And when we walk mindfully the land we tread become the holy land.
En als we met aandacht lopen, dan wordt het land waarop we lopen het heilige land.
Mindfulness, as we practice it, has the capacity of helping us to be here, to be there in the here and the now.
Volle aandacht, zoals we dat beoefenen, heeft het vermogen om ons te helpen hier te zijn, hier in het hier en nu.
So that we can be fully alive in order to live our daily life deeply in each moment.
Zodat we helemaal levend kunnen zijn, zodat we ons dagelijks leven diep kunnen leven in elk moment.
Mindfulness helps us to get in touch with the wonders of life that are nourishing and healing.
Volle aandacht helpt ons om in contact te komen met de wonderen van het leven die voedend en genezend zijn.
And mindfulness also helps us to be there in order to take care, to handle the suffering.
En volle aandacht helpt ons ook om aanwezig te zijn, zodat we kunnen zorgen voor het lijden.
Mindfulness has the capacity to embrace our pain and transform it.
Volle aandacht heeft het vermogen om onze pijn te omarmen en het te transformeren.
And mindfulness helps us to practice in order to restore communication between us and the other person.
En volle aandacht helpt ons ook om de communicatie tussen ons en de andere persoon te herstellen.
And as we learn how to live mindfully, our concentration will develop.
En als we leren hoe we met aandacht kunnen lezen, leven, dan zal onze concentratie zich ontwikkelen.
And when we are very concentrated, we can look deeply into what is there and get an insight about the object of our observation.
En als we heel geconcentreerd zijn, dan kunnen we inzicht krijgen in wat er is. En dan kunnen we kennis krijgen over het object van onze concentratie.
Suppose we look into a cloud with a lot of mindfulness and concentration. We can find out, we can obtain an insight about the nature of no birth and no death of the cloud.
Stel dat we naar een wolk kijken met een heleboel aandacht en concentratie, dan kunnen we een inzicht krijgen, dan kunnen we wat ontdekken over de aard van geen geboorte en geen dood van de wolk.
And that is why it is said, it is described in the Noble Eightfold Path, that mindfulness and concentration lead to right view, it means to the insight.
En daarom staat het in het edele achtvoudige pad dat volle aandacht en concentratie leiden tot het juiste, de juiste zienswijze, en dat is inzicht.
Those who have succeeded in getting an insight, they try their best in order to help us to attain what we have not attained.
En degenen die erin geslaagd zijn om een inzicht te krijgen, die helpen ons zodat we kunnen verwerven wat we nog niet verworven hebben.
And that is why in Buddhism we learn many kinds of concentration.
En daarom leren we in het boeddhisme veel verschillende soorten concentratie.
The first concentration is on impermanence.
De eerste concentratie is de concentratie op vergankelijkheid.
We all know that everything is impermanent.
We weten allemaal dat alles vergankelijk is.
But we still behave as if they are permanent.
Maar we gedragen ons nog steeds alsof het permanent is, onvergankelijk.
We have an understanding of impermanence, but we do not have the concentration of impermanence.
We hebben wel een soort begrip van vergankelijkheid, maar we hebben nog niet de concentratie op vergankelijkheid.
So the word for concentration is samadhi. It means that you keep that insight alive.
Dus het woord voor concentratie, dat is samadhi. En dat betekent dat je die concentratie levend houdt.
When you get angry at your beloved one, you may like to say something or to do something in order to punish her, to make her suffer, because she has dared to make you suffer.
Als je boos bent op je geliefde, dan wil je misschien iets doen om haar te straffen, want ze heeft iets gedaan dat jou heeft doen lijden.
And at that time you might like to take up the samadhi of impermanence in order to practice.
En misschien kun je een andere keer de concentratie van vergankelijkheid opnemen om dat te beoefenen.
Instead of shouting at her, hit her.
In plaats van tegen haar te schreeuwen of haar te slaan.
You close your eyes and breathe in deeply.
Dan sluit je je ogen en je ademt diep in.
And get in touch with the insight of impermanence.
En je komt in aanraking met het inzicht van vergankelijkheid.
Breathing in, I visualize myself and my beloved one 300 years from now.
Ik adem in en ik stel me mezelf en mijn geliefde voor 300 jaar later.
What shall I become in 300 years?
Wat zal ik worden over 300 jaar?
What my beloved one will become in 300 years?
En hoe zal mijn geliefde worden in 300 jaar?
It does not take a long time. You can see the nature. You can see the nature of impermanence in yourself, and the nature of impermanence in her.
Daar heb je niet zoveel tijd voor nodig, want je kunt de aard van vergankelijkheid in jezelf zien en de aard van vergankelijkheid in haar.
And when you get the insight of impermanence, you know that it's stupid to get angry at each other like that.
En als je het inzicht van vergankelijkheid hebt, dan weet je dat het stom is om op zo'n manier boos op elkaar te worden.
Life is so impermanent. Why do we waste our time, get angry at each other like that every day?
En het leven is zo vergankelijk. En waarom verkwisten we onze tijd door elke dag zo boos op elkaar te worden?
And when you open your eye, you see your beloved one in a different way.
En als je ogen weer open doet, dan zie je geliefde op een andere manier.
You see her nature of impermanence.
Je ziet haar aard van vergankelijkheid.
And now you don't want to shout or to hit her anymore. Instead, you want to hold her deeply and say, "Darling, I'm glad you are still alive here with me. I'm so happy."
En dan wil je haar niet meer straffen of slaan, maar in plaats van daarvan wil je haar vasthouden en zeggen: "Lieverd, ik ben zo blij dat je nog steeds in leven bent."
There are other concentrations that we will speak about when we come to them in the next several exercise of mindful breathing.
En er zijn nog meer concentraties waar we over zullen spreken als we bij dat punt aangekomen zijn in de volgende oefeningen over de bewuste ademhaling.
The ninth exercise on mindful breathing is to get in touch with the wholesome, wonderful seeds that we have in the depth of our consciousness.
De negende oefening van mindfulness gaat over het in aanraking komen met de...
We have a seed of mindfulness down there. We have a seed of concentration down there. We have a seed of insight, wisdom down there.
Dus met de goede zaden die diep in je bewustzijn aanwezig zijn, we hebben daar een zaadje van volle aandacht, van concentratie en van wijsheid.
When they are there, but they have not manifested, and that is why they are called a seed.
Ze zijn er wel, maar ze hebben zich nog niet gemanifesteerd, en daarom noemen we het zaadjes.
And the Sanskrit word for seeds is bija, in Chinese chúng tử.
Dus het Sanskrit woord voor zaadje is bija, en in het Chinees chúng tử.
Chúng tử. And when we are able to touch the seed of mindfulness down here, it will manifest up here on the upper level of our consciousness and become a zone of energy.
En als we in staat zijn het zaadje van volle aandacht daar beneden aan te raken, dan manifesteert het zich boven in ons bewustzijn en wordt een soort energie.
And when the seed bija become a zone of energy, on the upper level of consciousness, we call it a mental formation.
En als het zaadje, de bija, zich manifesteert en een energie wordt in het bovenste deel van het bewustzijn, dan noemen we dat een mentale formatie.
En the Sanskrit word is citta samskara.
En in het Sanskriet heet dat citta samskara.
So the nine exercise is to touch, to recognize and touch the good, the wholesome seeds down here, in order to help them to manifest up there.
Dus de negende oefening is om de goede, de heilzame zaadjes daar beneden aan te raken en ze te helpen dat ze zich daarboven kunnen manifesteren.
In Buddhism, the lower part of our consciousness is called a store consciousness.
In het boeddhisme wordt het onderste deel van ons bewustzijn het opslagbewustzijn genoemd.
And the upper part of our consciousness is called a mind consciousness.
En het bovenste deel van ons bewustzijn wordt geestbewustzijn of huiskamerbewustzijn genoemd.
Store consciousness keeps all kind of seeds down here, the good ones and the negative ones.
En in het opslagbewustzijn zijn allerlei soorten zaadjes aanwezig, de goede en de negatieve.
We have good ones like mindfulness, concentration, insight, but we have also negative ones. Like discrimination, fear, anger, despair.
We hebben goede, zoals volle aandacht, concentratie en inzicht, maar ook negatieve, zoals angst, boosheid en wanhoop.
So the ninth exercise of mindful breathing is to recognize the beautiful, the positive seeds in the store consciousness and help them to manifest on the upper level of consciousness as mental formations.
Dus de negende oefening van de bewuste ademhaling is om de goede zaadjes beneden in het opslagbewustzijn te herkennen en ze te helpen om naar boven te komen en zich te manifesteren als mentale formaties, citta samkara, in het geestbewustzijn.
Among the good seeds, there is a seed of tolerance, there is a seed of generosity.
En onder die goede zaadjes is een zaadje van tolerantie en een zaadje van vrijgevigheid.
The seed of joy, the seed of compassion.
Het zaadje van vreugde, het zaadje van mededogen.
The seed of non-discrimination.
En het zaadje van niet-discriminatie.
So, as a practitioner, we should organize our life, our environment, in such a way that the good seeds in us have a lot of chance to be touched and to manifest themselves in mind consciousness.
Dus als een beoefenaar moeten we ons leven en onze omgeving zo organiseren dat de goede zaadjes die we in ons hebben de kans krijgen om zich te manifesteren in het geestbewustzijn.
What we consume, like television, book, films, conversation, should help touch these good things so that they can manifest up here that will make us glad, happy, enthusiastic, loving.
Dus we moeten proberen door wat we consumeren, zoals televisie, film, boeken en conversaties, dat die dingen de goede zaadjes vullen, water geven, zodat die zich kunnen manifesteren in het geestbewustzijn, zodat we vreugdevol kunnen worden en liefdevol.
En de fifth mindfulness training help us to consume in such a way that we will not touch off the negative seeds in us, like the seed of craving, the seed of anger, of fear, and so on.
En de vijfde maat, aandachtsoefening, helpt ons om op zo'n manier te consumeren dat we niet de negatieve zaadjes oproepen, zoals de zaadjes van begeerte, angst en boosheid.
That is why in the in our family, in our workplace, in our school, in our parliament, we have to discuss a strategy of consumption.
En daarom moeten we in ons gezin, op ons werk, in het parlement, in onze samenleving een strategie afspreken om te consumeren.
We should produce and consume in such a way that we will not touch off the worst thing in us, but we have a lot of chance to touch the good things in us so that they can manifest in our daily life.
We moeten op zo'n manier consumeren dat we niet het slechte in onszelf naar boven halen, maar dat we de goede zaadjes water geven zodat ze zich kunnen manifesteren in ons dagelijks leven.
If you are a politician, then you have to talk to your leaders about this. If you are in the department of education, you should reflect on this, because we have to educate our children in such a way that they know how to avoid the kind of consumption that will touch off the worst thing.
Dus als je een politicus bent, dan moet je daarover met je leider praten. En als je op het departement of het ministerie van Onderwijs werkt, dan moet je er ook over nadenken. Want het is belangrijk dat we onze kinderen op zo'n manier opvoeden dat ze niet op die manier consumeren dat het slechtste in ze naar boven komt.
And if you are in a political party, you may like to bring this issue to be discussed in your party, because it has to do with the well-being, the happiness of the people.
En als je lid bent van een politieke partij, dan kan je dit misschien op de agenda zetten, want het heeft te doen met het welzijn en het geluk van de mensen.
Practicing mindful living with the fifth mindfulness training, we can protect ourselves and we can help protect the people around us.
En als we aandachtig leven beoefenen volgens de vijfde aandachtsoefening, dan kunnen we onszelf beschermen en de mensen om ons heen beschermen.
When you love someone, you would like to make him or her happy.
Als je van iemand houdt, dan wil je die graag gelukkig maken.
You know that if you touch off the seat of anger, fear, despair, jealousy in him or in her, that person will be unhappy and she or he will make you unhappy also.
En je weet dat als je het zaadje van boosheid, angst, wanhoop in die persoon aanraakt, hij of zij ongelukkig zal zijn en dat hij of zij jou ook ongelukkig zal maken.
When you love someone, you should look deeply in order to recognize the seat of forgiveness, the seat of forgiveness, the seat of generosity, the seat of joy in him or in her, and you try your best to help these seats in that person to manifest.
Als je van iemand houdt, dan kun je je best doen om het zaadje van vergeving, van vreugde, in hem of haar aan te raken, zodat die zich kunnen manifesteren en je allebei gelukkiger wordt.
You can recognize the wholesome, the wonderful, the positive qualities that are in him and in her, and you help these seeds to manifest.
Je kunt de heilzame, de prachtige en mooie zaadjes in hem of haar aanraken en ze helpen zich te manifesteren.
And when you practice the nine exercise, gladdening my mind, not only you can recognize and touch off the good things in you, but you can recognize and touch off the good things in him or in her.
En als je die negende oefening beoefent, het blij maken van je geest, dan kun je de positieve zaadjes in jezelf herkennen en aanraken en ook de positieve zaadjes in de ander herkennen en aanraken.
And this is also an art of the art of mindful living.
En dat is ook de kunst van het aandachtig leven.
And you may like to make a commitment to him or to her that from now on you refrain from watering the negative seeds in him or in her. You commit yourself only to water the good seeds in him or in her.
En dan kan je een belofte aan hem of haar doen dat je van nu af aan de negatieve zaadjes in hem of haar niet meer water zult geven en dat je alleen de positieve zaadjes water zal geven.
Your beloved one is like a garden and you are the gardener.
Je geliefde is als een tuin en jij bent de tuinman.
You have to take care of your garden in such a way that flowers, only flowers, come up.
En je moet op zo'n manier voor je tuin zorgen dat er alleen maar bloemen omhoog komen.
You don't allow other things to invade the garden.
Je staat andere dingen niet toe om de tuin binnen te dringen.
And you know that you yourself is a garden for him or for her. So you take good care of this garden in order to offer him. Only flowers.
En je weet dat je zelf ook een tuin bent voor hem of voor haar. En je zorgt ook goed voor die tuin om hem of haar alleen maar bloemen aan te kunnen bieden.
So when you teach your students in school or your children at home, this is really applied ethics, applied Buddhism.
En dus als je iets leert aan je kinderen op school of thuis, dan is dit echt toegepaste ethiek, toegepast boeddhisme.
And this practice implemented, we call it the practice of selective watering.
En in Plum Village noemen we die beoefening de beoefening van het selectief watergeven.
You water only the good things in you and in him, in her.
Je geeft alleen de goede dingen in jezelf, in hem en in haar water.
You are so Sangam, you are a excellent translator. I just water a good seed.
Hij zegt, Sangyam, je bent een fantastische vertaler. En hij geeft nu dus goede zaadjes in mijn water.
And now we come to the 10th exercise of mindful breathing.
En nu komen we bij de tiende oefening van aandachtig ademhalen.
The tenth exercise is to recognize any mental formation when it manifests in the upper level of our consciousness.
En de tiende oefening is om elke mentale formatie te herkennen als die zich manifesteert in de bovenste laag van ons bewustzijn.
When a good seed, like the seed of generosity, joy, compassion, manifest, you recognize them as generosity, compassion, joy.
Als een goed zaadje, zoals vrijgevigheid, vreugde of mededogen zich manifesteert, dan herken je ze als vreugde, mededogen en...
And if it happens that a negative seed manifests herself up there, you have to recognize it also.
En als het gebeurt dat een negatief zaadje zich daarboven manifesteert, dan kun je dat ook herkennen.
Suppose someone just said something and touched off the seed of anger in you, and anger is manifesting.
Stel je voor dat iemand zojuist het negatieve zaadje van boosheid in je heeft aangeraakt en dat boosheid zich manifesteert.
Your practice is to breathe in and acknowledge that anger has manifested as a mental formation.
Dan is het je beoefening om in te ademen en te erkennen dat boosheid zich heeft gemanifesteerd als een mentale formatie.
The practice is just to recognize and not trying to fight or to suppress it.
En de beoefening is om het gewoon te herkennen en niet om er tegen te vechten of het te onderdrukken.
And that can be called the practice of a simple mere recognition of the mental formation that has just manifested.
En dat noemen we ook wel de beoefening van de eenvoudige erkenning van de mentale formatie die zich heeft gemanifesteerd.
That is to recognize any mental formation that manifests.
Dus de tiende oefening is om elke mentale formatie die zich manifesteert te herkennen.
And now we come to the 11th exercise of mindful breathing.
En nu komen we bij de 11e oefening van de bewuste ademhaling.
And that is to concentrate the mind.
En dat is om de geest te concentreren.
And that is when the concentrations taught by the Buddha should be used in order to deal with, to understand, to deal with, and to liberate the mental formation that make you suffer.
En dat is het moment waarop de concentraties die door de Boeddha onderwezen zijn, waarop je die kunt gebruiken om de mentale formaties te herkennen en ze te bevrijden, zodat je lijden minder wordt.
And the 12th exercise is to liberate the mind from that afflictions that just manifest itself.
En de 12e oefening is om je geest te bevrijden van de kwellingen die zich zojuist hebben gemanifesteerd.
The 13th exercise of mindful breathing is to practice the concentration on impermanence.
Dus de 13e oefening van de bewuste ademhaling is om de concentratie op vergankelijkheid te beoefenen.
Contemplating impermanence.
Het beschouwen van vergankelijkheid.
We just talk about getting angry at our beloved one and using the insight of impermanence in order to remove our anger.
We hadden het zojuist over boos worden op onze geliefde en het realiseren van de vergankelijkheid gebruiken om de boosheid te verwijderen.
The if we keep the insight of impermanence alive, and then we know what to do and what not to do in order to allow us to be happy right in here and now, and in order to allow him or her to be happy right in the here and now.
Als we de contemplatie, de concentratie op vergankelijkheid levend houden, dan weten we wat we moeten doen om gelukkig te zijn in het hier en nu, en wat we wel en niet moeten doen om hem of haar gelukkig te laten zijn in het hier en nu.
If we do not have the insight of impermanence, we have the impression that the other person is going to live forever.
En als we dat inzicht van vergankelijkheid niet hebben, dan hebben we het idee dat die andere persoon voor altijd blijft leven.
And we may like to postpone what we can do to make him or her happy today.
En dan stellen we misschien uit wat we hadden kunnen doen om hem of haar vandaag gelukkig te maken.
With the insight of impermanence alive, we can do whatever you can do right, and to make him or her happy right here and right now, because you are not sure that she will not be there tomorrow.
Maar als we die concentratie van vergankelijkheid levend houden, dan kun je doen wat je kunt om hem of haar nu gelukkig te maken. Want misschien is hij of zij de morgen niet meer.
So when we see the nature of impermanence of everything, we value, we treasure what is there available in the here and the now.
Dus als we dat inzicht van de vergankelijkheid van alles hebben, dan koesteren we echt alles wat aanwezig is in het hier en nu.
And what you can do, what you can say, to make him happy today, you will say and do it today and not wait until tomorrow or after tomorrow.
En dan zal je, als er iets is wat je kunt zeggen of doen om hem gelukkig te maken, dan zul je dat ook zeggen of doen en niet wachten tot morgen.
The 14 is about contemplating non-craving.
En de 14e gaat over de contemplatie van niet begeren.
Many of us understand that true happiness is possible only with mutual understanding and love.
Veel van ons begrijpen dat waar geluk alleen maar mogelijk is met wederzijds begrip en liefde.
Without understanding, without compassion, we are utterly alone. We cannot relate to another living being.
Zonder begrip en mededogen zijn we heel alleen en kunnen we ons niet verhouden tot een ander levend wezen.
And many of us believe that happiness is possible only with the satisfaction of our craving for fame, for power.
En veel van ons geloven dat geluk alleen mogelijk is als onze begeerte bevredigd wordt. De begeerte voor roem en voor macht.
And if we look deeply around us, we can recognize that there are people who have plenty of these things and who still suffer very deeply.
En als we diep kijken naar de dingen om ons heen, dan kunnen we zien dat er mensen zijn die deze dingen hebben, maar die nog steeds heel erg lijden.
They have plenty of power.
Ze hebben
plenty of fame.
Ze hebben volop macht en volop roem.
They have plenty of money They have plenty of sex, but they are not happy.
Ze hebben volop geld en seks, maar ze zijn niet gelukkig.
So this concentration is to look deeply into the object of your craving and see the danger, the suffering hidden inside of it.
En deze contemplatie gaat over het diep kijken in het object van je begeerte en zien welk gevaar, welk lijden diep daarin verborgen is.
When a fish recognizes that the bait, which is very attractive, has a hook in it, the fish will not bite.
En als de vis ziet dat het aas dat er zo lekker uitziet een haak in zich heeft, dan zal die niet bijten.
And if in concentration we see the danger of the object of our craving, we will not run after it anymore and we are free.
En als we zien in meditatie wat het gevaar is van het object van onze begeerte, dan zullen we er niet langer meer achteraan rennen en dan zullen we vrij zijn.
And with non-craving, we become a free person and happiness become possible right away.
En met geen begeerte worden we een vrije persoon en dan wordt het geluk meteen mogelijk.
And the 15th exercise is the contemplation of no birth and no death.
En de 15e oefening is het de contemplatie van geen geboorte en geen dood.
We have already discussed about the nature of no birth and no death of a cloud.
We hebben het al gehad over de aard van geen geboorte en geen dood van een wolk.
We know that in our mind to be born means from non-being you pass into being.
En we weten dat in onze geest geboren worden betekent dat je van niet zijn overgaat in zijn.
And to die means you pass from being into non-being again.
En doodgaan betekent dat je van zijn weer overgaat in niet zijn.
And when we look deeply into what is there, we don't see anything that has come from non-being.
En als we diep kijken in wat er is, dan zien we niets wat is gekomen, wat is ontstaan uit niets zijn.
And we don't see anything that can pass from being into non-being.
En we zien niets wat kan overgaan van zijn naar niet zijn.
And we see that the word manifestation convey a better image of what is there.
En we zien dat het inzicht van manifestatie een beter beeld verschaft van wat er is.
When we look at this box of match,
als we naar deze luciferdoos kijken,
we have the impression that the flame that we want is hidden somewhere inside of the box.
Dan hebben we de indruk dat de vlam die we willen ergens in die doos verborgen zit.
But and we know that we cannot describe the flame in terms of non-being.
En we weten dat we de vlam niet kunnen beschrijven in termen van niet zijn.
The flame has not manifested yet.
De vlam heeft zich nog niet gemanifesteerd.
You do not have a perception of the flame yet.
Je hebt nog geen waarneming van de vlam. Je neemt hem nog niet waar.
But you know that the flame is hidden somewhere.
Maar je weet dat de vlam ergens verborgen zit.
It does not need to come from non-being into being.
Het hoeft niet van niet zijn naar zijn over te gaan.
It needs to manifest for us. Oh, that's all.
Hij hoeft zich alleen maar voor ons te manifesteren. Dat is alles.
In fact, the flame is hidden not only in the inside of the box, but also in the outside.
En in werkelijkheid is die vlam niet alleen verborgen binnen in de box, maar ook daarbuiten.
Outside of the box there is oxygen, and without oxygen a flame cannot manifest.
Want buiten het doosje daar is zuurstof, en zonder zuurstof kan de vlam zich niet manifesteren.
And my two finger may be the last condition for a flame to manifest.
En mijn twee vingers zijn dan misschien de laatste voorwaarde voor de vlam om zich te manifesteren.
So we can already talk to the flame.
Dus we kunnen al tegen de vlam praten.
We may say, my dear little flame, I know you are there somewhere.
We kunnen zeggen, mijn lief klein vlammetje, ik weet dat je daar ergens bent.
Why don't you manifest for us?
Waarom manifesteer je niet voor ons?
And we can hear the flame saying, dear Thai Disanga, I'm ready to do it, help me.
En dan kunnen we het kleine vlammetje horen zeggen, lieve Thai, lieve Sangha, ik ben klaar om het te doen, help me.
And we better call this a manifestation rather than the birth of a flame.
Daarom kunnen we dit beter de manifestatie dan de geboorte van een vlam noemen.
A flame, like anything other phenomena, are free of birth and death.
Een vlam is net als elk ander verschijnsel,
they
vrij van geboorte en dood.
They manifest and stop their manifestation in order to manifest again.
Ze manifesteren in zich en stoppen hun manifestatie om zich daarna weer opnieuw te manifesteren.
Together with the notion of birth and death, there is a notion of being and non-being.
Samen met het concept van geboorte en dood is er het concept van zijn en niet zijn.
If something is, that something cannot become nothing.
Als iets is, dan kan datgene niet niets worden.
If something is not, that something cannot become something.
En als iets niet is, dan kan dat niet iets worden.
Something that is cannot change and cannot disappear.
Iets dat is kan niet veranderen en kan niet verdwijnen.
Something that is not cannot change also and cannot become something.
En iets dat niet is kan ook niet veranderen en kan ook niet iets worden.
That is why it's better to use the word becoming rather than being.
En daarom is het beter het woord worden te gebruiken in plaats van zijn.
Being in Buddhism means becoming.
In het boeddhisme betekent zijn worden.
And looking deeply, we see that our cloud is free from the notion of being and non-being.
En als we diep kijken, zien we dat onze wolk vrij is van het idee van zijn en niet zijn.
Before it's a manifestation as a cloud, you cannot say that she did not exist.
Voordat hij zich gemanifesteerd had als een wolk, kon je niet zeggen dat hij niet bestond.
Before manifesting as a cloud, she was water vapor, the water in the ocean and the heat of the sun.
Voordat ze zich als wolk manifesteerde, was het waterdamp, het water in de zee en de warmte van de zon.
And when she disappeared in the sky, she has not come to non-being, she only transformed herself into rain or snow.
En toen ze in de lucht verdween, toen ging ze niet over in niet zijn, maar toen heeft ze zich alleen veranderd in regen of sneeuw.
Her nature is the nature of no birth and no death.
Haar aard is de aard van geen geboorte en geen dood.
Before she manifested, you cannot ascribe her as non-being.
Voordat ze zich gemanifesteerd had, kun je haar niet beschrijven als niet-zijnd.
After she manifests, you cannot describe her as a being.
En als ze zich eenmaal gemanifesteerd heeft, kun je haar niet beschrijven als zijnd.
The notion of being and non-being are only notions that cannot be applied to reality.
De ideeën van zijn en niet zijn zijn alleen maar ideeën en ze kunnen niet toegepast worden op de werkelijkheid.
And the Buddha has spoken about right view as the kind of insight that is free from the notion of being and non-being.
En de Buddha heeft gesproken over de juiste zienswijze als het soort inzicht dat vrij is van de ideeën van zijn en niet zijn.
You cannot describe the ultimate reality. You cannot describe God in terms of being and non-being.
Je kunt de ultieme werkelijkheid niet beschrijven in termen van zijn en niet zijn, en God ook niet.
That is why to say that God does not exist, you are caught in the notion of non-being.
En als je daar zegt dat God niet bestaat, dan zit je gevangen in het idee van niet zijn.
That is not right view. That is a wrong view. God does not exist.
Dat is niet de juiste zienswijze. Dat is een onjuiste zienswijze. God bestaat niet.
And when you say God exists, you are caught in a notion of being.
En als je zegt God bestaat, dan zit je gevangen in het idee van zijn.
God is free from both notion of being and non-being.
God is vrij van zowel de ideeën van zijn en niet zijn.
To say that God exists is only or is equally wrong. That is a wrong view.
En te zeggen dat God bestaat is net zo fout. Dat is de onjuiste zienswijze.
God cannot be conceived in terms of being and non-being.
God kan niet bevat worden in termen van zijn en niet zijn.
And that is why in this teaching, to be and or not to be, that is not the question.
En daarom is in dit onderricht te zijn of niet te zijn niet de vraag.
So when you attain the insight of no birth and no death by contemplating, you are utterly free.
Dus als je het inzicht van geen geboorte en geen dood bereikt door te contempleren, dan ben je uitermate vrij.
You do not bother yourself more about creation, destruction, birth and death, being and non-being.
Dan stoor je jezelf niet meer met schepping en vernietiging, zijn en niet zijn.
And you are free from all notions, including the notion of birth and death, being and non-being.
En je bent vrij van alle noties, inclusief de notie van geboorte en dood, zijn en niet zijn.
And the 16th, which is the last exercise on mindful breathing, is contemplate the contemplation of giving away, throwing away all kind of notions.
En de 16e, en dat is de laatste contemplatie van de bewuste ademhaling, dat is het weggooien van alle noties, van alle ideeën.
Because if we can release the notion of being and non-being, birth and death, we also release the kind of fear, anger, anxiety, despair that are born from these notions.
Want als we de ideeën van zijn en niet zijn, geboorte en dood loslaten, dan laten we ook alle angst, bezorgdheid, wanhoop los die daarmee verbonden zijn.
If you are caught in a notion of birth and death, and then fear and anguish can be born from these notions.
Als je gevangen zit in die ideeën van geboorte en dood, dan kunnen uit die ideeën angst en bezorgdheid geboren worden.
If we have removed the notion of birth and death, and then we have the kind of freedom that allow that fear, that anguish to be transformed.
En als we de ideeën van geboorte en dood weghalen, dan halen we ook, dan kunnen de angst en de bezorgdheid getransformeerd worden.
And these exercise contemplating impermanence, non-craving, no birth and no death, giving up notions, they are all practice of concentration, they are samadhis.
En al deze oefeningen van de contemplatie van vergankelijkheid, van niet-begeerde, van geen geboorte en geen dood, van het loslaten van alle ideeën, dat zijn allemaal beoefeningen van de concentraties.
And these practice of concentration have the power to liberate our mind from these notions and together from the afflictions that are born from these notions.
En de beoefening van die concentraties, die hebben het vermogen om onze geest te bevrijden van deze ideeën en ook van de kwellingen die voortkomen uit deze ideeën.
Nirvana is the state of cooling down.
Nirvana is de staat van afkoeling.
In the old time, Nirvana is a term used by the people in the countryside.
In vroegere tijden was Nirvana een term die gebruikt werd door mensen van het platteland.
They cook the rice, they toast the chapati with wood fire.
En ze kookten hun rijst en ze maakten hun chapati klaar met een goed vuur.
And overnight the fire is extinguished.
Maar 's nachts wordt het vuur uitgemaakt.
And in the morning, when they cook breakfast for their family, they touch the kitchen, and it's very cool because all fire has extinguished.
En 's ochtends, als ze het ontbijt willen klaarmaken, dan raken ze dat aan, en dan voelt het heel cool, want al het vuur is uitgedoofd.
And they are not afraid of getting their fingers burned.
En ze zijn niet bang om hun vingers te branden.
So Nirvana means the extinction of the fire.
Dus Nirvana betekent de uitdoving van het vuur.
And first is the fire of craving, and then the fire of hate and anger.
En eerst is dat het vuur van begeerte. En dan het vuur van haat en boosheid.
The fear of the fire of despair, the fire of jealousy.
Het vuur van wanhoop, het vuur van jaloezie.
And when all afflictions have been extinct, one experiences a state of coolness that is at the foundation of true happiness.
En als alle kwellingen zijn uitgedoofd, dan hebben we een gevoel van koelte, en dat is de staat van het ware geluk.
But in order to extinguish the fire of craving and anger and delusion, we have to extinguish all the notions.
Maar om het vuur van begeerte en boosheid en waanideeën uit te doven, moeten we eerst de ideeën uitdoven.
And the ultimate aim of meditation is to look deeply in order to be able to remove all these notions that have served as the ground of all our fear, anger and afflictions.
En het doel van de meditatie is om al die noties te verwijderen die de basis zijn van al onze kwellingen.
So the Buddha used the word nirvana in that sense, a state of cooling down, no more suffering.
En de Boeddha gebruikt het woord nirvana in die zin het uitdoven, niet meer lijden.
And we can safely define nirvana as the extinction of notions. And together with the extinction of notions, the extinction of all afflictions born from these notions.
En we kunnen nirvana dus beschrijven als het uitdoven van ideeën of noties. En alle kwellingen eindigen met het uitdoven van die noties.
En nirvana is available right in the here and the now.
En nirvana is beschikbaar in het hier en nu.
And you don't have to go and look for nirvana elsewhere or in the future.
En je hoeft niet op pad te gaan om nirvana ergens anders of in de toekomst te vinden.
It's like a wave manifesting herself on the surface of the ocean.
Het is als een golf die zichzelf manifesteert aan de oppervlakte van de oceaan.
We can describe the wave as having a beginning and an end.
We kunnen de golf beschrijven als dat hij een begin en een eind heeft.
We might like to describe the wave as in terms of going up and coming down.
We kunnen de golf beschrijven in termen van omhoog gaan en naar beneden gaan, reizen en dalen.
We can describe the wave in terms of being there or not being there.
En we kunnen de golf beschrijven in termen van er zijn of er niet zijn.
But looking deeply, we can see that the wave is at the same time water.
Maar als we diep kijken, kunnen we zien dat de golf tegelijkertijd water is.
We cannot describe water in terms of beginning, ending, up and down.
En we kunnen water niet beschrijven in termen van begin, einde, omhoog en omlaag.
Water is free from all these notions.
Water is vrij van al deze ideeën.
So water represents nirvana and the wave represents our perceptions of things.
Dus het water stelt nirvana voor en de golf onze waarnemingen van de dingen.
So if the wave wake up, she could know that she is water.
Dus als de golf wakker wordt, dan weet ze dat ze water is.
And she will lose all her fear concerning beginning, ending, going up, going down, being there or not being there.
En dan verliest ze alle angst die te maken heeft met begin, einde, omhoog gaan, naar beneden gaan, er zijn of er niet zijn.
And we know that the wave does not have to go and search for water. She is water in the here and the now.
Dus we weten dat de golf niet op zoek hoeft te gaan naar water. Ze is al water in het hier en nu.
And we, all of us, do not have to go and seek for nirvana. We are well established in it already.
Dus we hoeven allemaal niet op zoek te gaan naar nirvana, want we zijn er al.
We only need to wake up to our true nature.
We hoeven alleen maar wakker te worden van onze ware natuur.
To meditate does not mean you have to be slow.
Mediteren betekent niet dat je langzaam moet zijn.
To meditate does not mean you have to be very still.
En het betekent ook niet dat je heel stil moet zijn.
You can be very active with meditation.
Je kan heel actief zijn met meditatie.
When you can run very fast. And if you run mindfully, you are still in the practice.
Als je rent, kan je heel snel rennen. En als je dat met aandacht doet, dan beoefen je nog steeds.
When you play volleyball, If you have a mindfulness and concentration, you play better.
En als je volleybal speelt en je doet dat met aandacht en concentratie, dan speel je beter.
And you don't lose yourself during the play.
En je verliest jezelf niet tijdens het spel.
In the kingdom of God there is all of that, playing basketball, playing music and having a party. It is possible in the kingdom of God.
In het koninkrijk van God is dat allemaal aanwezig. Basketballen, muziek maken en een feestje bouwen.
And if we keep the energy of mindfulness, concentration and insight in, well, everything is meditation.
En als we de beoefening blijven doen van aandacht, concentratie en inzicht, dan is alles meditatie.
In fact, mindfulness and concentration bring in a quality of daily life.
En in werkelijkheid brengen volle aandacht en concentratie de kwaliteit binnen van het dagelijks leven.
You know how to profit from every moment that is giving us to live in our daily life.
En we weten hoe we kunnen profiteren van elk moment dat ons gegeven is om te leven in ons dagelijks leven.
With mindfulness and concentration, we can get in touch with all the wonders of life that are available in the here and the now.
Met volle aandacht en concentratie kunnen we in aanraking komen met alle wonderen van het leven die beschikbaar zijn in het hier en nu.
Every step can be nourishing and healing.
Elke stap kan voedend en genezend zijn.
Every breath can help us go home to ourselves in order to reconnect with ourselves, to heal ourselves.
Elke ademhaling kan ons helpen om terug te gaan naar onszelf, om weer met onszelf in verbinding te komen, om onszelf te genezen.
And if we are well connected with ourselves, there will be no difficulties in connecting with other people.
En als we goed verbonden zijn met onszelf, dan zullen er geen moeilijkheden zijn om ons te verbinden met andere mensen.
If we know how to listen to our suffering and understand our suffering, and then we can listen to the suffering of the other person and help him or her to suffer less.
Als we ons eigen lijden kunnen herkennen en weten hoe we daarmee om moeten gaan, dan kunnen we de andere persoon helpen om minder te lijden.
We don't have to suffer of our loneliness. We don't have to go to the Facebook all the time.
We hoeven niet te lijden door onze eenzaamheid. We hoeven niet de hele tijd naar Facebook te gaan.
Instead, we use our time in order to establish a relationship, in order to improve the quality of life in us and around us.
En in plaats daarvan gebruiken we onze tijd om een relatie op te bouwen en de kwaliteit van het leven in ons en om ons heen te verbeteren.
Our ancestors have taught us and left us the qualities of non-discrimination, tolerance, generosity.
Onze voorouders die hebben ons nagelaten en ons onderwezen over de kwaliteiten van niet-discriminatie, tolerantie.
And practicing Buddhist meditation, we are able to preserve these good qualities and we can also develop them.
En als we boeddhistische meditatie beoefenen, kunnen we deze goede kwaliteiten behouden en we kunnen ze ook verder ontwikkelen.
When the people who migrate to our country, we know that they have encountered difficulties and suffering in their own country.
En als er mensen emigreren naar ons land, dan weten we dat ze hebben geleden in hun eigen land.
We use the energy of non-discrimination that we have. We use the energy of generosity and tolerance that we have in order to welcome them.
En we gebruiken de kwaliteiten van niet-discriminatie en tolerantie en vrijgevigheid in ons die we hebben om ze te verwelkomen.
If I go to them and say, dear people, you have met with difficulties in your home. You are welcome here. We have plenty to offer you, especially our generosity, our non-discrimination, our tolerance.
En je kan zeggen, lieve mensen, je bent hier aangekomen. Welkom in ons huis. We hebben je genoeg aan te bieden. Vooral onze niet-discriminatie, onze vrijgevigheid en onze tolerantie.
Please tell us of your difficulty, your suffering, and we will try our best to help you and make you comfortable here.
Vertel ons alsjeblieft over je lijden en je moeilijkheden en we zullen ons best doen om je te helpen. And
by doing so, we offer and the best that we have in our culture, and they will have an opportunity to receive the best things that we have, namely our non-discrimination, our tolerance, our generosity.
En als we dat doen, dan bieden we het beste aan wat we in onze cultuur hebben, namelijk onze niet-discriminatie, onze tolerantie en onze vrijgevigheid.
And you can say to them that you have come here with your values, your cultural heritage that will help us make our identity here more beautiful.
En dan kunnen we zeggen, jullie zijn hier gekomen met je kwaliteiten en met je culturele erfgoed die ons kunnen helpen om onze identiteit mooier te maken.
Please tell us of the beauties of your culture, of your religion, so we can learn from you.
Vertel ons alstublieft over hoe mooi je land is en je godsdienst, zodat we daarvan kunnen leren.
And by behaving like that with compassion, love, understanding, we can transform them into members, lovely members of our community. We don't have to be afraid of them.
En als we ze zo benaderen met begrip en mededogen, dan kunnen ze transformeren in liefhebbende leden van onze gemeenschap.
I think we need a political party that can express their willingness for such a way of life, such a way of behavior, in order to rely us, in order to give our culture, our tradition, a chance to recuperate and to develop.
En ik denk dat we een politieke partij nodig hebben om ervoor te zorgen dat deze dingen uitgedrukt kunnen worden en dat we deze waarden in ere hersteld kunnen worden.
With the practice of right will, we can eliminate all kind of discrimination and fear, and we'll be able to help many people.
En met de beoefening van de juiste zienswijze kunnen we allerlei discriminatie en angst verwijderen en kunnen we veel mensen helpen.
Tomorrow we shall have a session of question and answer.
Morgen zullen we een sessie van vraag en antwoord hebben.
And we may have time to discuss about these issues.
En dan hebben we misschien tijd om over deze onderwerpen te praten.